De voorganger vandaag is dominee Timmerman. Mijn naam is Hans Zuur, ik ben ouderling van dienst. Als u vragen heeft naar de dienst, aan de dominee ik ergens in de kerk. Organist is Jaap Mulder. De band zorgt voor muzikale bijdrage. Ik zie daar nog geen mensen, maar ongetwijfeld ja, gaan jullie zo meteen. De collecte vandaag is voor steunbehoevende kerken. De bloemen gaan vandaag naar John van der Einde. Dat is te zeggen als iemand die kan brengen. Geweldig, dankjewel. We zingen nu Psalm 63, de verzen 1 en 3. En na een moment van stilte, blijdenis en groet zingen we E161 en E5. En daarna kunnen de kinderen naar hun groepen toe. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende dienst. Oh, we hebben de verwachting dat de verwarming weer in de lucht komt. Dus het wordt vanzelf warmer.
We zijn een moment stil. Wij verwachten onze hulp van onze God, die de hemel en de aarde heeft geschapen, die trouw is. En er voor altijd is en nooit loslaat wat hij begon in deze wereld en in ons leven. Amen. Ik mag u en jou groeten met de gratis goedheid en de liefde van die God, onze Vader, dankzij het offer van onze Heer Jezus Christus. Amen. Deze dienst gaat het over dorst. Dat is het thema dat ons is aangereikt door de landelijke week van gebed. Over verlangen naar God. Daar zongen we net ook al van met Psalm 63. Dat je zo kunt snakken naar God. Misschien wel in de nacht denkt, waar is hij nou? We gaan zingen over dorst en over het water dat hij geeft. En dat doen we ook met de volgende liederen. De kinderen en de tieners van kinderbijbelgroep 1 en 2 en tienergroep 1 mogen nu naar hun eigen plek toe gaan. Tot straks. Nou, ik hoop dat we inmiddels een beetje opgewarmd zijn. Ik zie nog aardig wat mensen met jassen in de zaal, maar volgens mij loopt de temperatuur de goede kant uit. Ik wil nu gaan bidden om een zegen over deze dienst. En ik doe de voorbeden vandaag het begin van de dienst. Dat betekent dat we onder andere gaan bidden voor verbondenheid als christenen onderling. We gaan bidden voor het Joodse volk. We willen ook bidden voor twee mensen met name, voor onze broeder Ite Hamming. Vorige week is er al iets over gezegd. De aangekondigde blaasoperatie zal woensdag plaatsvinden. En ook is ons gebed gevraagd voor Els Fransen. Dat is een bekende van Ingrid. Els Fransen komt uit Nune. En bij haar is nu voor de vierde keer kanker geconstateerd. We zullen bidden om een wonder, om Gods nabijheid in het leven van deze vrouw. Laten we samen bidden. Dank u wel dat we hier bij elkaar mogen zijn. Dank u wel, Heer. U kent onze verlangens. U kent de dorst in ons leven. Heer, we komen hier niet bij elkaar als mensen die het gemaakt hebben. Want bij de ingang van de kerk laten we dat allemaal liggen. En we komen hier zoals we zijn. Kleine mensen. Breekbare mensen. Maar wel uw mensen, door u geschapen en door u geroepen om te leven in uw licht. Om de geweldige boodschap te horen dat Jezus is opgestaan uit de dood, dat de toekomst is voor ons, voor een ieder. Heer, dank u wel. Vader, wilt u bij ons zijn in deze dienst? Ons leiden door uw woorden. Dat als we de oude geschiedenis lezen over de Samaritaanse vrouw, dat ook wij dan de ervaring mogen hebben dat we Jezus zelf ontmoeten in ons leven vandaag. Kom Heer, Heilige Geest, kom in ons midden. Wilt u erbij zijn hier en in de zalen waar onze kinderen zoals elke zondag weer bezig gaan met een Bijbelverhaal en met knutselen en spelletje misschien. Heer, wilt u ook daar met uw geest werken. Dat het van die ontmoetingen mogen zijn. Kostbare momenten van contact met u en met elkaar. Vader, we willen ook onze voorbeden doen. Heer, we bidden u voor de wereld waar we leven. Heer, er is zoveel angst. Zoveel verdriet. Zoveel mensen zijn bang. Misschien zijn wij dat zelf ook wel eens. Heer, geef ons uw vrede. Wilt u ons helpen om te blijven geloven dat het koninkrijk komt. Dat er een wereld komt van vrede, van veiligheid. We bidden u, Heer, voor het Joodse volk. Heer, u houdt zoveel van dit volk. U heeft ook zoveel geworsteld met dit volk. Maar u houdt zoveel van hen. Wij bidden u, Heer, om uw zegen en uw leiding voor onze oudste broer, Israël. Heer, dan horen we dat in ons werelddeel Joden zich opnieuw opgejaagd voelen. Dat Joodse kinderen niet naar school kunnen. Heer, dan bidden we u, ontfermt u zich. Strek uw handen uit over dit volk. Geef, Heer, dat het in veiligheid mag leven. Zegen ook onze overheid om daarin te zorgen. Heer, wij weten ook dat we zo graag zouden zien dat we één konden zijn met Israël. Heer, voor een groot deel hebben we dezelfde Bijbel. We leven van dezelfde belofte van u. Heer, wilt u geven dat we eens één mogen zijn in Jezus, de Messias. We bidden u ook voor eenheid van kerken en christenen onderling. Heer, wat erg dat wij uw lichaam hebben gescheurd. Dat we op deze zondag in Eindhoven in allemaal verschillende kerken bijeenkomen. Niet alleen omdat het praktisch is, maar ook omdat er ruzies zijn geweest. En die ruzies ijlen nog steeds na. Heer, daar hebben we uw reputatie mee schade gedaan. Wilt u ons vergeven? En wilt u ons geven, Heer, dat we vandaag, in deze tijd, het anders mogen doen? Dat we elkaar mogen zoeken in geest en in waarheid. Zegen, Heer, alstublieft, al onze broers en zussen in de Heer, die vandaag in deze stad bij elkaar komen. En zegen ook ons alstublieft. We bidden u, Heer, voor de moslims wereldwijd en ook in ons land. Heer, ook zij delen iets in de zegen die u gaf aan Israël. Lang geleden, eeuwen geleden, met Ismaël. Heer, wat erg dat er nu zoveel tegenstellingen zijn. Zoveel verharding is. Heer, wij danken u tegelijk ook dat u aan het werk bent in de moslimwereld. Dat we af en toe horen van, regelmatig horen zelfs, van moslims die vrede vinden. Die mogen ontdekken dat u niet een God bent van alleen oordeel, maar vooral een God bent van liefde. Een vader door Jezus. Wilt u daarmee verder gaan, Heer? Want alleen zo kunnen de tegenstellingen worden overbrugd. Heer, wilt u bescherming geven aan moslims die tot geloof komen in Jezus. Het is vaak heel erg onzeker en kwetsbaar voor hen. Heer, wilt u zijn bij mensen die werken onder moslims, om hen bekend te maken met Jezus. Ook in ons land. Heer, wilt u juist nu in deze tijd van verharding het werk van de Stichting Evangelie en Moslims zegenen en het werk van de Stichting Gave, die werkt onder asielzoekers. Heer, zo bidden we u ook voor onszelf. Heer, wilt u bij ons zijn? Wees bij onze zieken, bij onze ouderen. Wilt u meegaan, Heer, met Ite Hamming in de komende week en alles goed maken met de operatie? Heer, we bidden u om uw nabijheid in het leven van Els Fransen. Wat erg, Heer, als die ziekte nu weer de kop opsteekt. Heer, u heeft al eerder genezing gegeven. En willen we nu ook om smeken, Heer, dat u dat opnieuw wilt doen in haar leven. En wilt u vooral geven, Heer, uw vrede die alle verstand te boven gaat. Vader, wilt u zo onze gezegende dienst geven vandaag. Wij danken u in de machtige naam van Jezus onze Heer. Voor u is de glorie. Amen. Annelies van der Heijden zal vandaag voor onze schriftlezing verzorgen. En die is sorry. Is er iemand die vandaag voor onze schriftlezing verzorgt? Dan ga ik dat zelf doen. En dan zeg ik er alvast bij. Oh, prima. Ja. Ingrid zal voor ons voorlezen. En de schriftlezing is vandaag de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw uit Johannes 4. En dan zeg ik er alvast bij. We gaan een vrij lang stuk lezen. En dan gaan we tussendoor, tussen vers 19 en vers 20, zingen uit Psalm 139. Maar de organist zal dan inzetten. We nemen een korte pauze na vers 19.
Samaritaanse vrouw. Toen Jezus hoorde dat aan de Farizeeën verteld werd dat hij meer leerlingen maakte en er ook meer doopte dan Johannes, Jezus doopte overigens niet zelf, zijn leerlingen deden dat, verliet hij Judea en ging weer naar Galilea. Daarvoor moest hij door Samaria heen. Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sychar, dicht bij een stuk grond dat Jacob aan zijn zoon Jozef gegeven had, waar de Jacobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten. Het was rond het middaguur. Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei tegen haar: geef mij wat te drinken. Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten te kopen. De vrouw antwoordde: hoe kunt u, als Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse. Joden gaan namelijk niet meer met Samaritanen om. Jezus zei tegen haar: als u wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem erom vragen en dan zou hij u levend water geven. Maar heer, zei de vrouw, u hebt geen emmer en de put is diep. Waar wilt u dan levend water vandaan halen? U kunt toch niet meer dan Jacob, onze voorvader? Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken en ook zijn zonen en zijn vee. Iedereen die dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, zei Jezus. Maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft. Geef mij dat water, heer, zei de vrouw. Dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten. Toen zei Jezus tegen haar: ga uw man eens roepen en kom dan weer terug. Ik heb geen man, zei de vrouw. U hebt gelijk als u zegt dat u geen man hebt, zei Jezus. U hebt 5 mannen gehad en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar. Daarop zei de vrouw: nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.
Van de break.
Thank you.
Nu begrijp ik, Heer, dat u een profeet bent. Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden. Geloof me, zei Jezus, er komt een tijd dat jullie nog op deze berg, nog in Jeruzalem, de Vader zullen aanbidden. Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel. De redding komt immers van de Joden. Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden. Want God is geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid. De vrouw zei, ik weet wel dat de Messias zal komen, dat betekent gezalfde. Wanneer hij komt, zal hij ons alles vertellen. Jezus zei tegen haar, dat ben ik die met u spreekt. Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug en ze verbaasden zich erover dat hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand, wat wilt u daarmee? Of, waarom spreekt u met haar? De vrouw liet haar kruik staan, ging terug naar de stad, zei tegen de mensen daar, kom mee, er is iemand die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn? Toen gingen de mensen de stad uit naar hem toe. 39. In de stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in hem door het getuigenis van de vrouw. Door het getuigenis van de vrouw. Hij weet alles van me. Ze gingen naar hem toe en vroegen hem bij hen te blijven. Toen bleef hij nog 2 dagen. Nog veel meer mensen kwamen tot geloof door wat hij zei. Ze zeiden tegen de vrouw, wij geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben hem zelf gehoord en we weten dat hij werkelijk de redder van de wereld is.
Dankjewel. Wat is nou echt absoluut nodig in het menselijke leven? Waar kunnen we nou echt niet zonder? Dat is natuurlijk een kabeltje om een telefoon op te laden. Want stel je eens voor dat je geen stopcontact had. Dan kom je toch de dag niet door? Ik bedoel, hoe zou je dan kunnen WhatsAppen? Hoe zou je kunnen werken als je geen lader hebt voor je laptop? Dus ik ga eventjes mijn telefoon opladen als u het niet erg vindt. Een oplader voor je telefoon, een stopcontact, is echt een absolute levensnoodzaak, toch? Daar zie ik al wat mensen een beetje gefronst kijken. Zeker van een generatie wat ouder dan ik. Dat is natuurlijk flauwekul. Het is natuurlijk flauwekul dat je een oplader nodig hebt voor je telefoon. Al zou het denk ik voor heel veel mensen vies tegenvallen als je echt een week zonder stroom zou zitten. Nee, wat echt nodig is, dat is water. Alleen daar denken wij nooit over na, omdat wij in zo'n land leven waar alles super goed geregeld is. En water uit de kraan, schoon drinkwater, is voor ons zo vanzelfsprekend. Zowel zelfstrekend als stroom uit het stopcontact. Maar dat is het dus helemaal niet. Ik hoorde deze week nog iemand zeggen, er zijn op deze planeet 1,1 miljard mensen. 1,1 miljard die geen toegang hebben tot schoon en veilig drinkwater. Hoezo gewoon water? Het thema van deze zondag is dorst. Eigenlijk weten wij niet zo goed wat dat is. Als je echt dorst hebt, dat je een dag niet drinkt, dat je bonkende hoofdpijn krijgt, of een paar dagen niet kunt drinken en je tong opzwelt en aan je verhemelte kleeft. Wij weten eigenlijk niet zo goed wat dat is, dorst. Maar daarover gaat het dus. Over diep verlangen aan iets wat je echt nodig hebt en wat je mist in je leven. dorst. In de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw gaat het op 3 niveaus over dorst. Je zou kunnen zeggen, het zijn 3 schillen. En de buitenkant, dan gaat het over fysieke dorst. Jezus, onze Heer, is op reis. Ze hebben al een flink stuk gelopen. Het is het heetst van de dag en de Heer is moe. En hij wil drinken. Daar valt niet de nadruk op, maar ik wil het toch even onderstrepen. Omdat we hier zien dat Jezus dus echt mens is. Zoals u en jij en ik. Hij kon echt moe zijn. Dorst hebben. Zoals hij later vanaf het kruis ook zei, ik heb dorst. Jezus is echt mens. Jezus heeft fysiek dorst. Maar al heel snel voel je natuurlijk aan dat het in het verhaal meer gaat dan alleen over fysiek dorst hebben. Want wat doet die vrouw hier? Het 6e uur, dat is in de tijdrekening van toen, dat is midden op de dag. Water halen, dat deed je niet op het midden van de dag. Dat deed je samen met de vrouwen van de stad. Dat deed je 's ochtends vroeg of 's avonds als de ergste hitte weer voorbij was. Maar niet terwijl de zon brandend in de hemel staat in je eentje. Zij loopt daar op dit gekke moment omdat ze contact mijdt. Omdat ze wel weet hoe het gaat als ze met de andere vrouwen mee zou gaan. Die blikken, die veelzeggende stiltes, of het gefluister. Heb je die nieuwe vent van haar al gezien? Psst. Dus zondert ze zich af. Dat is haar dorst. Sociaal. Ze staat geïsoleerd. En dan is er ook relationele dorst in haar leven. 5 relaties achter de rug. Nu een 6e. Wat een gemis. Wat er precies gebeurd is, weten we niet. Jezus vraagt er ook niet op door. Maar je krijgt wel de indruk dat het voor een deel ook bij haarzelf zit. Ze is niet alleen slachtoffer van mannen. Als je heel letterlijk het vertaalt wat ze zegt. Jezus weet alles wat ik gedaan heb. Er zit iets in van, ze had zelf ook wel daar een aandeel in. En dat wist ze. Haar leven was een puinhoop. Sociaal en relationeel. En dan is er nog een laag. De binnenste schil van de dorst in dit verhaal. En dan gaat het opeens over ons allemaal. Want ook als wij het aan de buitenkant van ons leven eigenlijk best op orde hebben, dan zegt Jezus toch tegen ons vandaag, ja, maar er is dorst in jouw leven. Omdat wij, zoals wij geboren zijn, los van de bron leven. Alle 7 miljard en nog wat bewoners van deze wereld worden met dorst geboren. Omdat we het contact met de bron niet meer hebben. Zoals Jezus het zegt in vers 14. Ik heb water dat in jou een bron van eeuwig leven wordt. Dat kan ik geven, maar dan heb je mij wel nodig. Echt mij nodig. Zonder mij heb je dorst. Sterf je zelfs. Van uitdroging. Dat is de dorst waar het hier om gaat. Alleen wij voelen die dorst vaak niet. Want misschien denk je wel, ja, het valt toch eigenlijk wel mee. Ik leef eigenlijk wel heel erg prettig. Ik heb niet zo'n dorst. En dat komt omdat wij de neiging hebben om die dorst te compenseren. Jaren geleden had je reclames voor dorstsnoepjes. En die beloofde je dan dat je dorstgevoel wegging als je zo'n snoepje nam. Want dat gaf dan een fris gevoel. En dat werkt dan ook wel even. Maar het is natuurlijk hartstikke nep. Want in de woestijn red je het echt niet met dorstsnoepjes. Dan moet je gewoon water hebben. Maar wij willen de dorst vaak compenseren. Bij de vrouw zie je dat heel sprekend. Er is een schreeuwende dorst in haar leven. Relationeel, sociaal. Maar zij wil het compenseren door zich van de ene relatie in de andere te storten. Nou, hier is het niet gelukt, maar in de volgende dan. Dan zal ik het geluk vinden. Ja, niet dus. Zo kunnen wij ook vluchten. Je kunt vluchten in je carrière. De dorst van binnen ontvluchten door proberen heel goed te zijn op je werk en te presteren. Dat mag ook allemaal best. Maar als dat alles is. Je kunt vluchten met spullen, met je looks, je uiterlijk, je intelligentie of noem maar op. Maar dat werkt niet. Want vroeg of laat komt de dorst toch weer opsteken. Zoals God het al tegen Israël zei in Jeremia 2. Twee wandaden heeft mijn volk begaan. Het heeft mij verlaten, de bron van levend water. En het heeft waterkelders uitgehouwen. Kelders vol scheuren waarin het water niet blijft staan. Levend water, dat was in Israël bronwater. Dat vers uit een heldere bron omhoog borrelt. Dat is lekker, dat is cool. Daar word je echt door verkwikt. Maar doodwater... Ja, als je doodwater moest drinken, dat betekende dat je het moest doen met regenwater uit de regentijd. En dat ving je dan op in grote bassins. Maar na een paar maanden smaakt dat echt niet vers meer. En als dan zo'n bassin ook nog lek is, ja, zit je dan. Compenseren. Dat is dat je in plaats van dat heerlijke verse water dat God je geeft, probeert zelf een beetje dingen op te vangen in een oude regenton die nog lek is ook. Maar de missie van Jezus, onze Heer, is dat Hij ons probeert terug te brengen bij de bron. Dat Hij ons weer in verbinding wil brengen met de bron van levend water. Dat is wat de Heer wilde doen bij die vrouw in Samaria. En misschien ook wel bij u, of jou, of mij vanochtend in deze dienst. En hoe doet hij dat dan? Hoe wil Jezus ons terugbrengen bij de bron? Nou, dat doet hij door de breuklijnen in ons leven op te zoeken. Breuklijnen. Van die barstjes die er in je leven lopen. Jezus zoekt die bewust op. Dat doet hij heel vaak trouwens. En ook hier. Om te beginnen zoekt Jezus de breuklijn op die er liep tussen Joden en Samaritanen. Een beetje een vrome, toegewijde Jood, die loopt liever 50 kilometer om dan dat hij door Samaria moest gaan. Want de Samaritanen, tja, heel in de verte waren die nog wel een beetje gelinkt aan het Jodendom. Ze waren ook in de verte nog wel een beetje familie, maar verder. Ze hadden een ander soort visie op het geloof. Ze hadden een dunnere Bijbel en ze hadden ook een eigen tempel in plaats van Jeruzalem. Nee, daar wilde je liever niks mee te maken hebben. Laat staan dat je van zo'n soort mensen dan drinken vraagt. Want die mensen waren natuurlijk hartstikke onrein. Want ze hielden zich helemaal niet aan de goede regels. Er liep een breuk tussen Joden en Samaritanen. Maar Jezus zoekt juist die breuklijn op. Jezus moest door Samaria gaan, staat daar. En dat is dan meer dan dat het toevallig op zijn routeplanner stond. Nee, daar zit altijd iets achter in de Bijbel van het plan van God. Zo moest het gaan. Jezus zoekt de breuklijnen op. Een prachtige dichtregel van Leonard Cohen is: there's a crack in everything, that's how the light comes in. Er zit in elk leven wel een breukje, een haarscheurtje. Maar juist daardoor komt het licht naar binnen. Zo laat Jezus het licht vallen in het leven van deze vrouw. En indirect ook in het leven van deze Samaritaanse stad. Jezus begint en hij vraagt door. Mag ik water van jou? Zeg eens, waar is je man? Totdat hij bij de kern is. En hier ontdekken we het hart van Jezus. Dat Jezus op zoek is naar ons. Naar de breuklijnen in ons leven. Dat is genade. Jezus is al veel eerder op zoek naar deze vrouw en naar de Samaritanen dan dat zij naar hem op zoek waren. Zo is God ook op zoek naar u en jou en mij. Met vragen, ontdekkende vragen. Ga je man eens halen? Hé, ben je nou echt gelukkig? Wie zie jij als je in de spiegel kijkt? Wanneer had je nou voor het laatst een goed gesprek met je kind? Je partner? Zulke soort vragen. Niet op een veroordelende manier om onszelf, om ons voor schut te zetten of zo. Maar wel vragen die de kern van ons leven raken. Zo is Jezus naar ons op zoek. Dat is genade. Dat is liefde. Maar ja, wij mensen zijn er wel vaak goed in om Jezus dan op afstand te houden. Als Jezus met zijn vragen naar ons toe komt, zoals vanochtend via zo'n Bijbelverhaal, dan kunnen we dat op afstand houden. En dat zie ik ook gebeuren bij deze vrouw. Er zijn verschillende hindernissen die verhinderen dat de boodschap van Jezus bij haar binnenkomt. En de eerste hindernis is die van gebrek aan kennis. Want Jezus gaat het hebben over levend water. En een hele tijd blijft dat gesprek eigenlijk een beetje hangen in van, ja, wat bedoel je nou? Levend water, maar ja, ik loop hier met mijn emmer. Hoe kwam dat? Dat het zo vaag blijft. Dat komt voor een deel omdat deze vrouw de profeten niet kende. De Samaritanen die hadden een heel dun bijbeltje, alleen de boeken van Mozes en niet de profeten. Dus de Samaritaanse vrouw kende ook niet zo'n tekst als Jeremia 2 vers 13, waar God zichzelf het levende water noemt. Door een te beperkte kennis van de Bijbel misten ze eigenlijk heel lang het punt van wat Jezus wilde zeggen. En zo zou dat ook maar bij ons kunnen gebeuren. Dat we de Bijbel te selectief lezen. Of gewoon te weinig. En dat je dan geen antenne hebt voor wat God je wil zeggen. Leven uit de bron. Dat vraagt ook gewoon dat je de bron kent. Kijk, als ik nou mijn telefoon hier, hè, als ik die nou alleen op zondag van 10 tot 11:15 aan de lader hang, dan red ik het niet tot het eind van de week. Denk ik. Zo hebben wij een blijvende verbinding met de bron nodig. Een andere barrière, een andere hindernis in deze geschiedenis is dat de vrouw het niet te dichtbij wil laten komen. Want op een gegeven moment in het gesprek, dan komt Jezus heel dichtbij. Dan heeft hij het over een bron van levend water in je hart, binnen in jou. Nou, dan weet je echt wel tegen die tijd dat het dus niet gaat over wat je met een emmer uit een put haalt. Jezus is behoorlijk expliciet. En toch, wat je dan leest, het volgende wat de vrouw zegt, oh ja, nou, het is wel makkelijk dat levende water, want dan hoef ik tenminste niet meer elke dag hier naar de put te komen. Dat betekent dat die vrouw of niet zo snugger is, maar dat geloof ik niet. Uit het vervolg van het gesprek, nee. Ik proef daarin dat ze het gewoon niet dichterbij wil laten komen. En dat snap ik ook wel. Want, nou ja, als het dichtbij komt, durf ik hem wel te vertrouwen. Zo'n vreemdeling, zo'n Jood, die hier zomaar 's ochtends of midden van de dag bij mij komt en allerlei vragen gaat stellen over mijn hart. Nou, nee, ja, mooi hoor, dat levende water. Mooi, handig, hoef ik niet meer met die emmer te lopen. Nee, prima. Zoals wij dat ook kunnen doen. Omdat de dingen die de Bijbel ons aanraakt gewoon te dichtbij komen, te gevoelig zijn. Begrijpelijk. Ook zo jammer. Want hij heeft het goede met ons voor. En dan nog één hindernis in deze geschiedenis. Als dan Jezus echt dichtbij begint te komen en het gewoon gevraagd heeft, nou, ga je man eens halen. Oeps. Ik heb geen man. Ja, dat klopt. Nee, je hebt nu geen man, maar je hebt wel een relatie en ik weet het wel. Oeps. Dan gooit de vrouw het opeens over een andere boeg. Oké, ik weet dat u een profeet bent. Ja, inderdaad, want anders had u dat niet geweten. Maar zeg nou eens, hoe zit dat nou, hè? Want wij zeggen, je moet God dienen op deze berg, op de Gerizim. En jullie zeggen, je moet God dienen op de Sion in Jeruzalem. Nou, leg het me nou eens uit. Waarom die omkering? Het gaat over iets persoonlijks en dan gaat zij het opeens hebben over waar moet je God dienen. Dat kan of betekenen dat dit heel belangrijk is voor deze vrouw. Dat zou kunnen, want het was in die tijd ook echt belangrijk. En toch heb ik de indruk dat het meer een soort vlucht is. Zo van, Een manier om het maar niet meer te hoeven hebben over haarzelf, over haar hart. Die indruk heb ik sterk. En zo doen wij dat soms ook. Dan heb je een gesprek. En dan gaat het persoonlijk. En dan gaat het over wie is Jezus nou voor jou? Wat is je relatie met God? En opeens, ja, maar hoe vind je nou dat het in de kerk gaat? En hoe vind je het nou dat het bij de evangelische gaat? Of bij de christelijk gereformeerde of de Nederlands gereformeerde? En dan zit je weer aan de buitenkant. De kerk. Moet je God nou dienen in de Zegeka of in de Engeka? Of op de Gerizim of in Jeruzalem? En dan is het dus weg van je hart. Ook zo'n hindernis, religie. Godsdienstigheid in plaats van de kern, je hart, de relatie met God. En hoe gaat Jezus daar nou mee om? Hoe gaat de Heer daarmee om? Nou, hij blijft doorvragen en hij laat zich niet van de wijs brengen door allerlei theologische vragen. Ja. Natuurlijk moet je God dienen in Jeruzalem. Dat is nogal logisch, want het heil is uit de Joden. Maar dat is eigenlijk helemaal niet het belangrijkste. Want het belangrijkste is dat de tijd bijna komt dat ieder mens God kan vinden. Door de Heilige Geest. Door de waarheid van de Bijbel. En dat soort verschillen, ja, dat doet er dan niet zo heel erg meer toe. Maar laten we het nou nog eens hebben over jou. En over wie ik ben. Want daar loopt het op uit. In deze ontmoeting. Wie is Jezus? Het laatste wat de vrouw nog inbrengt om Jezus op afstand te houden, of tenminste om hem niet te dichterbij te laten komen, is de vraag, ja, nou goed, oké, u heeft het gezegd. Maar ik weet dat als de Messias komt, die zal het ons vertellen. De Messias, die speciale boodschapper van God. En ik proef daar in die vraag de vraag naar zekerheid. Hoe kan ik het nou zeker weten? Hoe kan ik het nou zeker weten dat jij hier bij die bron mij de waarheid vertelt? Het is wel heel bijzonder dat je dat weet, maar misschien ben je wel een soort helderziend of zo. Hoe weet ik nou echt dat ik jou echt kan vertrouwen? Dat ik me aan toe kan vertrouwen? En op een heel andere manier kunnen wij die vraag ook hebben. Ik hoor het allemaal wel in de kerk en ik snap misschien ook wel wat je zegt, maar hoe weet ik nou dat het echt is? En de ontknoping zit dan in dat vers waar Jezus zegt, maar ik ben het. Ik ben het. Het gaat niet over iemand, het gaat niet over een religieus instituut, het gaat niet over een theorie, het gaat over mij. Ik ben hier vandaag om jou te ontmoeten. En ik ben het levende water, ik ben die Messias, ik ben God die in jouw leven komt en jou ontmoet. Ik ben het. En dat is ook wat hij vandaag doet. Ook al zien we hem vandaag niet. Hij is in de hemel. Maar dat is wel wat hij vandaag doet. Ik ben er. Ik ben het. Ik ben voor jou het levende water. En vertrouw mij. Vertrouw niet op de kerk. Vertrouw niet op een theorie. Vertrouw ook niet op wat andere mensen over jou vinden. Of wat je over jezelf vindt. Maar vertrouw mij. Ik ben het. Ik ben het levende water. En dan? Dan komen de discipelen binnen. Die staan een beetje vreemd te kijken. Wat is hier nou aan de gang? Jezus, die met een Samaritaanse vrouw in gesprek is. Vreemd, hè? We zeggen er maar niks van. Je zou zo graag hebben willen horen wat die vrouw dan als antwoord geeft. Wat ze ervan vond. Nee, je hoort niks. Niet wat ze tegen Jezus zegt. Er staat wel één zinnetje. Ze laat haar kruik staan. En dat zegt alles. Ze kwam om water te halen. Gewoon water om de vaat te doen. En water om vanavond de aardappels te koken. Maar ze laat haar kruik staan. Want nu weet ze het. Hij is het. Hij is God aan wie ik mij kan toevertrouwen. En natuurlijk heb ik vanavond nogal water nodig. Maar dat doet er niet toe. Ik heb het levende water gevonden. En ze rent er vandoor. En ze gaat het vertellen. Tegen die vrouwen die ze eigenlijk liever meet, omdat ze over haar roddelde. Tegen die dorpsgenoten, tegen al die mannen die op haar neerkeken, maar ondertussen. Ze gaat het gewoon vertellen. Ik heb iemand gevonden die alles van me weet. Hij weet alles. Ja, jullie kletsten erover, maar hij weet het gewoon. En zou hij niet de Messias zijn? Geweldig. Tot slot wil ik nog iets de link leggen van dit gedeelte naar zeg maar ons gemeenteproject. En we hebben het nu gehad over het stukje de relatie tussen deze vrouw en God door Jezus. Dat is zeg maar de lijn van boven. In ons gemeenteproject gaan we het ook hebben over de relatie onderling. De relatie binnen de gemeente en ook de relatie naar buiten. He, dat we ons willen verbinden met mensen buiten deze kerkmuren. En wat je hier in Johannes 4 ziet gebeuren, dat is zo mooi. Deze vrouw, die de breuklijn in haar leven heeft gezien. Die Jezus het levende water heeft ontmoet. Die gaat het gewoon vertellen. En niet een opgesmukt verhaal met de schone schijn. Nee, gewoon, hij weet alles van me. En zou daar nou niet de sleutel zitten voor ons? Als wij naar elkaar willen toegroeien in de gemeente. Zou daar niet de sleutel liggen voor ons als we als kerken, in plaats van dat we ruzie maken of langs elkaar heen leven, elkaar meer verbinden? Zou daar niet de sleutel liggen voor als we contact willen leggen met mensen buiten het christelijke wereldje? Dat we net als deze vrouw kwetsbaar durven zijn? Wij Nederlandse gereformeerden, wij kerkmensen zijn niet anders. We zijn niet beter dan een ander. Wij zijn mensen met dorst. Net als die andere 7,2 miljard wereldbewoners. We zijn mensen met dorst. En wij zijn mensen die weten waar je levend water kunt halen. Dat is toch het hele verhaal. En dan vallen toch alle muren weg. Wat zou het mooi zijn dat er ook in onze tijd weer iets mag gebeuren van wat er toen gebeurde. Het ongedachte. Jezus was helemaal niet van plan om de Samaritanen te gaan bekeren. Hij zegt zelfs tegen zijn discipelen, je moet niet naar de Samaritanen gaan. Maar hier gebeurt het gewoon. Hier vallen scheidsmuren weg. Hier worden verbindingen gelegd. Hier vinden mensen het levende water. Dat gebeurt door deze vrouw. Maar door Jezus die het initiatief neemt en door deze vrouw die kwetsbaar durft te zijn. En laten we dat vandaag met ons meenemen. De komende weken. En laten we nu samen gaan bidden. Heer, we zijn hier bij elkaar gekomen. Als mensen met dorst. We zijn hier bij elkaar gekomen als allemaal verschillende mensen met allemaal verschillende vormen van dorst. Bij de een schreeuwend en bij de ander, nou ja, niet zo heel sterk. Maar u kent ons, Heer, en ons gebed is dat u vandaag ieder van ons wil aanspreken door uw geest. Dat we, Heer, de dorst in ons leven mogen zien. En vooral, Heer, dat we opnieuw, of misschien wel voor het eerst, het levende water mogen indrinken. En wilt u dan geven, Heer, dat zoals Jezus het beloofd heeft, het in ons wordt tot een bron van levend water, die onszelf mag verzadigen, die ons leven misschien stukje bij beetje diepe vrede geeft. En dat we ook een bron mogen zijn voor de mensen om ons heen. En dat is ons gebed, Heer. Wij danken u voor uw woord. In Jezus' naam. Amen. Ik wil u nu uitnodigen om samen met elkaar ons geloof te belijden. En we zijn gewend dat staande te doen. Dit is het levende water dat de Heer ons geeft. Dit is het geloof dat we in kruik van Hem aangereikt krijgen. Laten we het ieder persoonlijk en tegelijk ook samen beamen in ons hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven. Neergedaald in het rijk van de dood. Op de derde dag opgestaan uit de doden. Opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk. De gemeenschap van de heiligen. Vergeving van de zonden. Opstanding van het vlees. En een eeuwig leven. Amen. We gaan nu samen zingen met de band. En mijn voorstel is om dat ook staande te doen. Juicht, want Jezus is Heer. Lied 112. Dit is het moment in de dienst dat de kinderen terugkomen vanuit de kinderbijbelgroep, de tienergroep. En wij onze gaven mogen geven, dat is voor steunbehoevende kerken. Dat is eigenlijk een vorm van solidariteit tussen de kerken onderling. Dat wij als wat grotere gemeente iets kunnen geven om een andere, wat kleinere gemeente te helpen. Thank you. Claudia de Vrij. Dat is Claudia de Vrij. Met de andere tekst.
Ja, erbij.
Ja. Het laatste lied in deze dienst is het lied Zegen mij. En daarin vragen we ook dat we tot een bron van zegen mogen zijn. Zoals Jezus dat zei, als je van het levende water drinkt, dan zal er een bron van levend water in jou gaan opborrelen. Dat we tot een bron van zegen mogen zijn. De band zingt het eerste gedeelte, Zegen mij, en dan vallen we daarna samen in. Zegen ons. Het laatste lied dus, laten we staan. Thank you. Heer zegen u en hij behoede jullie. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij jullie genadig. De Heer verheffen zijn aangezicht over u en geven jullie zijn vrede.
Amen.